Vandaag dus deel 1. En vandaag deel 1 gaat over de plexus brachialis als oorzaak van mogelijke klachten aan arm, nek en schouder. Dit is de Metabool Gezond podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode, reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek van de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast willen zijn of heb je een interessante casus te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert. En vandaag gaan we starten met een nieuw drieluik.
Klopt.
Het drieluik kans, klachten aan arm, nek en schouder.
Ja.
En wij hebben dat voor onze masterclass omgedoopt naar hoe maak je je patiënt kansloos.
Ja.
Dus we gaan dat opdelen in drie delen. En vandaag dus deel 1. En vandaag deel 1 gaat over de plexus brachialis als oorzaak van mogelijke klachten aan arm, nek en schouder.
Ja.
En zoals altijd bespreken we dat via onze REVO-methode. De reactiveringsstrategie van het immuunsysteem. De evolutionaire analyse van hoe komt het dat het er is en welke stappen zijn eraan vooraf gegaan. Uiteraard het voorkomen van klachten in de preventiehoek. En als laatste, hoe gaan we het onderzoeken en hoe gaan we het vooral ook oplossen?
Ja.
En we trappen vandaag af met de theorie deel 1, dat is de plexus brachialis. En ja. De plexus brachialis kan op verschillende plekken in een entrapment problematiek terechtkomen, waardoor je dus uitstralingsklachten en of pijnklachten in je arm, nek of schouder zou kunnen hebben.
Ja, klopt. En een klein beetje van hetzelfde laken en pak als bij de masterclass of de podcast eigenlijk over hielspoor, fascitis. Alleen toen hadden we het over de plexus lumbosacralis. Dus de principes gaan hier eigenlijk ook op dat we dus gaan testen op spieren die geïnnerveerd zijn vanuit de plexus. In dit geval brachialis. En dan zijn er een aantal belangrijke dingen. Misschien eerst vooraf eigenlijk weer dat die zenuwen, die hebben ook een bepaalde mobiliteit nodig. En die kan dus gehinderd worden bij plaatsen waar daar druk op kan ontstaan. Of waarbij die zenuw bijvoorbeeld door een spier heen verloopt of door een andere structuur heen. En eigenlijk moet je dat zenuwstelsel zien als één groot continuum. Vanaf de vlies in de hersenen eigenlijk tot in je vingers en je tenen.
Mm-hmm.
De omhulsels rond die zenuw die heten wel anders op andere plekken. We spreken over een tentorium en een valx in de schedel. En we spreken over dura rond het ruggenmerg. En we spreken over, wat was het nou ook alweer?
En nou ja, dus een heel deel van de dura loopt natuurlijk gewoon mee in het foramen intervertebrale en de uittredende zenuw.
Ja, ik weet dat je hebt...
Bedoel je dat niet?
Nou, je hebt de dura, je hebt de pia en de...
En de subarachnoïdale, dat is de ruimte.
Ja. Nou, dat ik het even niet weet. En je hebt in de periferie, rond de perifere zenuwen, heb je ook die bindweefsel omhulsels. Maar wat vooral relevant is dat die omhulsels eigenlijk dienen als een container, als een interface, waar die zenuw doorheen moet glijden. En dat het met name een stukje gemis aan mobiliteit in die bindweefselschede is, waardoor entrapments eigenlijk ontstaan. Dus of er nou letterlijk mechanische druk ontstaat. Of dat er misschien ontsteking is geweest. Of in ieder geval verhoogde spanning zit. Of misschien vochtophoping zit. Waardoor in zo'n plek die mobiliteit van die zenuw aangedaan is.
Mm-hmm.
En waar het lichaam dan eigenlijk op reageert. Als een soort beschermingsreactie. Omdat die zenuw daar geïrriteerd raakt. Om dat vast te zetten. Om daar spanning op te zetten. Waardoor de structuren die na het punt van spanning geïnnerveerd worden, gestoord raken in de aansturing. En dat is eigenlijk wat we testen.
En ook de dingen zoals de oefeningen van Butler en dergelijke gaan hier natuurlijk op in.
Ja, exact. En het mooie van deze manier van benaderen van kans is dat je dus exact kan vaststellen waar het entrapment zit afhankelijk van je testen.
Bedoelde jij net het perineurium?
Ja, dat bedoelde ik. Dat is, zie ik al rechtstreeks rond een bundel aan zenuwen. En dan heb je nog het... dat is niet waar.
Het endoneurium en epineurium.
Het endoneurium is dan rond één zenuw. En zo te zien het perineurium rond een bundel zenuwen. En het epineurium is rond verschillende bundels zenuwen weer.
Ja.
Ja, exact. Dus je moet eigenlijk weet hebben van die entrapment plekken en waar die zenuwen verlopen in die bovenste extremiteit. En natuurlijk vanuit het halsgebied al, om eigenlijk iets te kunnen zeggen over waar dan precies het entrapment plaatsvindt. En dat begint eigenlijk met de halswervelkolom. En dus als je naar de cervicale wervelkolom kijkt, dan zullen we vooral moeten kijken naar de kenspieren.
Ja.
Want die zijn leidend om te zien welk niveau mogelijk cervicaal een entrapment heeft. Of waar de zenuw uittreedt ter hoogte van de wervelkolom. Om vast te kunnen stellen waar dat dan is. Dus dan hebben we de verschillende spieren. Zoals bijvoorbeeld de biceps voor cervicaal 6.
Triceps voor C7.
Ja, en voor C5 de deltoideus.
Deltoideus.
Ja.
Ja.
En dat zijn volgens mij ook de meest voorkomende segmenten die je gaat vinden.
Nou, we zien in de praktijk natuurlijk ook heel veel mensen met problematiek ter hoogte van C5, C6. Dat is vaak het gebied om artrose-achtige klachten te hebben.
Ja.
We zien ook heel vaak hernia's op dat niveau.
Ja,
met name op dat niveau.
Ja.
En het kan interessant zijn om te testen of dat het probleem daadwerkelijk in de wervelkolom zelf zit. Of dat dat in een facetgewricht zit. En in de differentiaal diagnostiek die we verder op gaan bespreken bij het onderzoek en het oplossen van de REVO-methode, de OVA-REVO, komt dat weer aan bod.
Ja, dus wat we eigenlijk ook vaak zien naast mogelijk structurele problematiek, zoals inderdaad artrose of een hernia, is natuurlijk dat er gewoon een pseudo-radiculair beeld is, waarbij de reactiekracht eigenlijk vooral in de test naar voren komt dat die niet oké is. En je hebt niet echt verminderde spierkracht, maar wel een andere reactievermogen van de spier.
Ja, en dat testen we dus via onze neuromusculaire spiertest, waarbij we niet specifiek testen op spierkracht, maar juist op hoe snel kunnen vezels reageren wanneer je om meer druk vraagt. En eigenlijk is een groot deel van onze masterclasses daarop geënt om op die manier te testen. In februari van 2024 is er ook weer een nieuwe reeks van 2 dagen bij KVNI Belgium. En dat is het neuromusculair testen of het ABC voor manueel therapeuten, zeg maar.
Ja.
Manueel therapeuten, fysiotherapeuten, osteopaten. Als je dat zou willen leren om op die manier te testen, is dat een uitstekende manier om te beginnen.
Zeker. En naast de spierkracht zien we dan ook nog wel dat er andere dingen zijn die je kan gebruiken om te bevestigen of er een cervicaal verhaal speelt. Dan ga je dus ook iets verminderd vinden bij de sensibiliteit.
Oké. Okay.
Maar als je een pseudoradiculair beeld hebt, ga je juist een verhoogde sensibiliteit vinden. Dus dan ben je hypersensibel. Uiteraard in het dermatoom, dus ook weer behorende bij een segment cervicaal. Reflexen gaan ook licht verhoogd zijn. Moeilijk te testen, denk ik.
Ja. Je kunt natuurlijk links-rechts verschillen beoordelen. Ja. Dan kan het nog moeilijk zijn, maar soms springt het er wel echt heel duidelijk uit.
Ja. Ja, en de volgende plek waar mogelijk entrapments gaan plaatsvinden, dat is ter hoogte van de thoracic outlet.
Ja.
En ik zie dat jij hem al voor je hebt. Ik was hem aan het zoeken, maar dan zijn er natuurlijk drie klassieke plaatsen. De scalenus poort, de costoclaviculaire poort en de coracopectorale poort.
Moeilijk woord.
Ja. En daar ga je natuurlijk zien dat de zenuwen niet meer puur één wortel zijn, maar al gemixt zijn.
In de zin van gemixt op basis van hun verzorgingsgebied.
Ja, dus het kan zijn dat je misschien de biceps of misschien de triceps of de deltoideus, nou die zal trouwens wel eerder aftakken.
Ja.
In ieder geval spieren die in de arm verlopen, dat je die verzwakt vindt. Maar daar kan dan nog steeds, een biceps kan in meerdere poorten zitten. Ja. Niet per se die poorten zijn, omdat je daar al samenkomen van wortels hebt gehad in de plexus.
En het lastige is natuurlijk dat de biceps en de triceps zijn relatief grote spieren en het niet altijd even makkelijk is om te testen. En we zouden ook de polsflexoren en de polsextensoren daarvoor kunnen gebruiken.
Correct.
De polsflexoren horen dan bij C6.
Mm-hmm.
En de polsextensoren horen bij C7.
Ja.
En zelfs kunnen we nog verder distaal gaan testen, maar zolang we bij die coracobrachiale poort zijn, of bij die scaleni poort zijn, of die andere costoclaviculaire poort,
ja.
Zou je ook kunnen bedenken om de polsflexoren of de polsextensoren te gebruiken als test.
Ja, sterker nog, als je iets op C6 vindt, zouden beide spieren verzwakt moeten reageren.
Precies.
Ja.
En daar is al een eerste stap in de differentiaaldiagnostiek, want als je polsflexoren zwak testen, maar je biceps test sterk, ja, dan weet je eigenlijk al dat het dus onder de biceps innovatie, maar boven de flexoren innovatie is dat er een probleem is.
Ja. Ja, correct. En dat betekent dus ook dat er rond de elleboog ook een drietal entrapment plaatsen zijn van dan inmiddels de perifere zenuwen, dus de nervus radialis ter hoogte van de supinator. De musculus supinator, die dus ook achter, een beetje achteronder de extensoren ligt aan de buitenzijde van de elleboog.
Ja.
Dan hebben we de nervus medianus, die kan ingeklemd zijn ter hoogte van de pronator teres.
In de elleboog?
Ja, ter hoogte van de elleboog. Ja, ja, correct. En dan hebben we als laatste nog de nervus ulnaris, die kan in de cubitale tunnel een entrapment hebben, ook wel bekend als telefoonbotje.
Tingelingeling.
Ja.
Ja.
En dus aan de achterzijde van de elleboog in de groeven die daar zit. En als daar dan een entrapment is, dan ga je natuurlijk hoogstwaarschijnlijk zien dat alles wat daar na geïnnerveerd wordt, dus weer die polsmusculatuur, dat die wegvalt.
Mm-hmm.
Maar dat bijvoorbeeld de biceps en de triceps niet wegvallen.
En dan is er ook nog een mogelijkheid om bijvoorbeeld de abductor bollicis brevis te gebruiken als differentiaal diagnostiek test. En, en de pink de musculus flexor digiti minimi,
ja,
te gebruiken om te differentiëren weer tussen welke zenuwen we hier mogelijk in een entrapment hebben.
Ja, en als bijvoorbeeld het entrapment ter hoogte van de pols zit,
ja,
en dan ga je dus zien dat die abductor bollicis, die door de nervus medianus wordt geïnnerveerd, verzwakt, maar dat de zeg het eens,
flexor,
de flexoren van de pols niet.
Nee.
Want die zijn, nou, voor dat punt hebben die een aftakking al voor de pols. En hetzelfde geldt voor de ulnaris bij de digiti minimi. Als ik me niet vergis, dan is dat in het kanaal van Guillon.
Ja.
Nou, dat geldt hetzelfde voor. En dan moeten de spieren die daarboven van de ulnaris aftakken, die moeten wel goed functioneren, maar die digiti minimi werkt dan niet goed. En zo kan je dus eigenlijk met, wat is het, biceps, triceps, extensoren, flexoren, abductor en digiti minimi, 6 spieren, kan je eigenlijk bepalen waar je entrapment zit in je kansverhaal.
Ja, dit is alles natuurlijk één op één getest in een neutrale stand. En soms is het zo dat mensen uitstralingsklachten of pijnklachten hebben in een specifiek gebied. Maar wanneer je dat dan in een neutrale stand test, dat je eigenlijk de zwakte er niet goed kunt uithalen.
Ja.
En wat je dan kan doen en wat wij veelvuldig in de praktijk ook doen, is dan zogenaamde challenges toevoegen. Dus als het gaat om de cervicale wervelklom, kan je bijvoorbeeld de spieren testen in een rotatie, links-rechts, lateralflexie, links-rechts, flexie-extensie, met drukken op de cervicale wervelklom. Als het gaat over de schouder, protractie, retractie, elevatie, depressie als challenges. En soms zie je dus dat dan er iets wel uitkomt.
Ja.
Ik zie regelmatig dat wanneer het bijvoorbeeld een zwakte geeft, of geen zwakte geeft als ik het neutraal test, dat het in rotatie naar de andere kant of een gecombineerde rotatie later reflectie naar de andere kant vaak wel een zwakte geeft. Dus dat geeft al aan dat het rek op de neurale weefsel zorgt voor een vermindering van functie in de spiertest.
Ja.
En zo kun je eigenlijk op basis van een klachtenpatroon beginnen met uittesten van waar zit ik met het probleem.
Ja.
En dat leidt dan ook eigenlijk direct naar wat gaan we dan doen om het probleem te behandelen. En als je niet kan lokaliseren of dat het cervicaal is of dat het een thoracic outlet probleem is of een elleboogprobleem of zelfs een polsprobleem, dan wordt het al lastig in de praktijk om er iets mee te beginnen.
Ja. Ja, en zo kan je dus ook bij de elleboog pro- en supinatie toevoegen. En dan spieren die voorbij de elleboog of de hoogte van de elleboog geïnnerveerd worden misschien wel vinden. Terwijl in een neutrale elleboogstand je ze inderdaad niet terugvindt.
Nou kunnen we ook nog bijvoorbeeld supinator aanspannen. En hij kan ook op een rek gebracht worden. En beide kunnen een verzwakking opleveren.
Ja, het geeft meteen ook informatie over wat er gaande is. Hè. Staat die op rek of in een verkorte toestand inderdaad.
Ja, en als je dan verder zou willen kijken naar bijvoorbeeld die deltoïdes, dan is ook de supraspinatus door C5 geïnnerveerd. Dat is wat lastiger spier om te testen, vind ik altijd. Want ja, het is bij de eerste 30 graden abductie natuurlijk. Ja. Dus de deltoïdes is dan vaak wat makkelijker. Ik ga ook gewoon deltoïdes zeggen in plaats van deltoïdes.
Ja, ik hoor het.
Ja, het is ernstig. Maar goed, dus dat zijn de kenspieren die bij die betreffende segmenten horen.
Ja.
En we kunnen dan een differentiatie maken in het segment, maar ook in de area nervina. Dus welk huidgedeelte is nu precies bezenuwd door welke zenuw?
Ja.
Gebruik je dat in de praktijk veel?
Nee, behalve als mensen aangeven dat ze ook andere gevoelssensaties hebben. Maar dan meer als vaststellen dat het er is. En als je dan de oplossing hebt gevonden met de magneet, bent gaan zoeken en je weet waar de entrapment plaats is. Als je dan op die entrapment
de magneet houdt.
Ja, dan ga je vaak zien dat direct de sensibiliteit ook verandert in de testen dan met een radeerwiel.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, oké, duidelijk.
Ja, dan is eigenlijk, we hebben eigenlijk al besproken hoe we het testen. Hè, en de anatomie en entrapment plaats, hoe we dat aanvliegen.
Ja.
Maar een mogelijk verklaringsmechanisme, dus ook een stukje reactivering eigenlijk. Hè, van waarom is dit proces van die plexusproblematiek nu daar? Dat is eigenlijk de polyol pathway. En de polyol pathway is ook een bekend ding. Wat bijvoorbeeld bij type 2 diabetes veel voorkomt. Ook wel bekend als neuropathie.
Ja.
Dus indien een zenuw natuurlijk last heeft van neuropathie, dan ontstaat er eigenlijk, heel kort gezegd, letterlijk een verhoogde druk ter hoogte van de zenuwen. Je ziet het ook vaak dat mensen met diabetes bijvoorbeeld problemen krijgen, hè, van de zenuwuiteinden, de verst gelegen uiteinden van de zenuwen, dat ze daar neuropathie krijgen met als gevolg verlies van functie, maar ook verlies van doorbloeding in die regio en dergelijke. En het gaat eigenlijk over de niet gebruikte glucose.
Ja, je zegt net, dan ontstaat er druk in die zenuw.
Ja.
En die druk in die zenuw die ontstaat omdat er water aangetrokken wordt naar.
Klopt.
En dat doet sorbitol.
Ja.
En sorbitol is eigenlijk een afbraakproduct van glucose.
Ja, precies. En dat is die dus de tussen haakjes niet gebruikte glucose. Dat wordt gemetaboliseerd via dit verhaal.
Ja.
En het klopt wat je zegt. Er zijn dan twee stappen inderdaad. eerst naar sorbitol en vervolgens tot fructose.
Mm-hmm.
Dus als je een hyperglycemie hebt, dus een hoge bloedsuikerspiegel, dan heb je dus veel niet gebruikte glucose.
Mm-hmm.
En dan wordt deze pathway doorgevoed. Dat kan ook terug te zien zijn bij hyperinsulinemie, of wanneer insuline zelfs een resistentie komt, waardoor dus ook de bloedsuiker hoog blijft.
Ja.
En dan krijg je inderdaad, zoals jij zegt, stapeling van dat sorbitol intracellulair. En dat is eigenlijk een reden waardoor de cel ook meer vocht vasthoudt.
Tot 66% meer vocht.
Ja, en die verhoogde druk kan leiden tot schade aan, nou in dit geval, zenuwcellen.
Ja, axonen.
Ja, en dat komt veel voor bij weefsels die daar gevoeliger voor zijn dan anderen. Dat zijn ook dus zenuwweefsels. Maar het zijn bijvoorbeeld ook nieren. De nieren zijn daar ook gevoelig voor. En ook onze retina. Vandaar ook vaak de oogproblematiek bij type diabetes. 2 diabetes bijvoorbeeld.
Mm-hmm. De retinopathieën en dergelijke. En nefropathieën.
Ja, en volgens mij ook het verhaal het nachtelijke en vele plassen heeft ook iets te maken bij het vroeg signaal voor type 2 diabetes. Ja, met dit verhaal.
Ja.
Dat is dus eigenlijk een mogelijke verklaring voordat dus mensen last krijgen van entrapment neuropathie en dergelijke. Maar zoals eerder gezegd, kan het ook een beschermingsreactie zijn op een mechanische stress op de zenuw.
Dus er een beschermingsmechanisme die functioneel is op het moment dat er dreigt te veel rek te komen op een zenuwstructuur.
Ja, hier een mooi plaatje, dat kunnen jullie niet zien, maar bijvoorbeeld van een werper die dus een enorme schoudermobiliteit naar achteren toe in zijn werpbeweging moet hebben. Een flinke romprotatie erbij. En daarmee maximale lengte vraagt van zijn zenuw in zijn koker, zeg maar, in die container.
Ja,
ja, dat kan natuurlijk voor een mechanische stress zorgen. En als de zenuw daarvan wat beschadiging ondergaat, dan zal vervolgens een spier daarop reageren om dat te proberen te beschermen.
Ja, en dat is de zogenaamde reactive muscle. En dat is om de zenuw te beschermen. En iedere zenuw heeft eigenlijk zijn eigen beschermers. Als je gaat kijken naar de plexus brachialis, zijn dat vooral de scaleni, de subclavius en de pectoralis minor. De pronator teres is protective of beschermend naar de nervus medianus. De supinator beschermt de nervus radialis. En de palmaris brevis protectief naar de nervus ulnaris.
Ja.
Palmaris brevis heeft niet iedereen, toch?
Dat is een goede vraag. Is het niet de palmaris tertius?
Goeie vraag.
Ja.
Zoek hem op.
Laat een reactie achter in de comments, als je het weet.
Ja. En nou ja, als we dan gaan kijken naar de evolutie van het ontstaan van zo'n klacht, dan zien we dat er sprake is van meerdere traumata die uiteindelijk kunnen leiden tot een entrapment.
Ja.
En dat hoeven niet per se biomechanische traumata te zijn in de zin van een kneuzing of een botsing of net wat, maar het continu laten verglijden van de zenuw in zijn koker, zeg maar. Met daarop de reactie van een spier, kan ook al zorgen voor een soort van trauma in dat gebied. En dus zorgen voor het ontstaan van problematiek ter hoogte van arm, nek en schouder.
Ja, of een lepel honing met een doodskop erin.
Ja, dat staat op het plaatje.
Ja, nou, daar wordt natuurlijk mee bedoeld op een hoge belasting van die polyol pathway.
Ja, precies.
En we kennen ze allemaal wel, de mensen met een beiderzijds karpaal tunnelsyndroom bijvoorbeeld.
Ja. Daar moet je al gaan lampje gaan branden van misschien is hier meer aan de hand dan een lokaal structureel probleem.
Ja,
natuurlijk exact. Ook de reden waarom heel vaak mensen geopereerd worden aan een bilaterale karpaal tunnel, zonder dat de operatie eigenlijk heel veel effect heeft op hun klachten.
Ja.
Die polyol pathway die blijft natuurlijk in de problemen.
Ja. Nou ja, en als we dan aankomen bij de V van Revo, van voorkomen, dan zou je, dus bijvoorbeeld bij, dat voorbeeld nemen we dan altijd bij sporters, kunnen denken van, nou, als een sporter betreft die veel mobiliteit vraagt, dan zou je ook screening kunnen doen als iemand bijvoorbeeld een keer een trauma heeft gehad. Of misschien zelfs wel na wedstrijden gewoon. Om te zien of daar ergens zo'n protective reactie is die je misschien al kan voor zijn. Dat die tot andere problemen gaat leiden. Tot spier- en peesblessures. En dat screenen.
En hoe snel zou je dat doen na zo'n wedstrijd of na zo'n belasting? Zou je dat de volgende dag of twee dagen later?
Ik denk dat het vrij snel al wel terug te vinden is.
Ja, maar ik zou het niet direct post-game doen, zeg maar wel pas de dag erna.
Ja, nou, en dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat zo'n screening bestaat uit een test van de zenuwmobiliteit zelf. Hè, de upper limb tension test zou je kunnen uitvoeren.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een klassieke test.
Ja.
Maar dan vervolgens zou je kunnen zeggen, nou, ik test de kenspieren in ieder geval even. C5, 6, 7 en 8. Ik test alle de extensoren voor de radialis. Ik test de abductor pollicis voor de medianus. En ik test de flexor digiti voor de ulnaris. En dan heb je eigenlijk je screening rond. Als je daar niks vindt, dan zal er weinig gaande zijn.
Ja, overigens is het dan wel weer handig om in zo'n screening ook eventueel de belasting qua beweging erin te brengen. He, dus bij het voorbeeld van de werper die je net had van een baseball, hoe heet dat in het Nederlands? Honkbal. Honkbalspeler, zeg maar, die helemaal opgedraaid staat voordat hij de bal gaat gooien, zeg maar. Ja, dan moet je misschien inderdaad een aantal challenges toevoegen om te kijken of dat er inderdaad geen problematiek is.
Nou, we hebben een paar weken geleden het ABC gegeven.
Dat is 2 weken geleden.
2 weken. Nou, ik weet dat ik toen hadden we iemand toen we dit gingen doen, de testen van de bovenste extremiteit. En die had een zwakte van zijn extensoren. Maar dat was alleen in supinatie. En neutraal dus niet.
Nee, precies.
En dus inderdaad is een goede sluit alle poorten en zet alle poorten op spanning en test dan nog een keer die spieren.
Ja, nou ja, dat is dan al direct eigenlijk overgaand in het onderzoek en behandeling, zeg maar. Dus het onderzoek en het oplossen. Dus daarin wil je de spier testen die hoort bij het specifieke segment of bij de specifieke perifere zenuw.
Ja.
En afhankelijk van de klacht of de aandoening kun je starten dus of segmentaal of perifeer, afhankelijk van je hypothese.
Ja.
Je doet dan de upper limb tension test om bevestiging te vinden voor een mechanische factor. En vaak kun je daar ook het vertrouwen van de patiënt wat mee winnen, omdat de patiënt direct voelt van, joh, je weet waar je mee bezig bent, als het ware.
Ja.
Zoals wij dat doen, testen we dus één voor één de spieren, althans. Ik zoek vaak naar een specifieke spier en ga dan zoeken naar de oplossing met onze magneet. Dat is de reden waarom we de donutmagneet gebruiken.
Ja.
En dan kunnen we in combinatie met de magneet de hertesting doen van de spier. En die zou dan terug sterk moeten testen als we de juiste plek hebben gevonden.
Ja.
En in de praktijk is dat bij mij, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik begin eigenlijk heel vaak met pols extensoren en flexoren. En ze gaat dan zoeken met de magneet.
Ja, nou ja, daar kwamen we dus ook op die dag 2 weken geleden achter. Dat als je begint aan de pols te testen, hè, dan haal je er sowieso eventuele segmentale problemen ook uit. Want dan moeten alle spieren zwak zijn van een zenuw of een segment.
Precies.
En heb je perifere entrapments, dan is dit het verst gelegen structuur vanaf elk entrapment. Dus als je hiermee begint en je vindt hier niks,
ja, dan, ben je
dan is er eigenlijk ook niks.
Ja. Zeker als het over klachten, arm, nek en schouder gaat. Kijk, mocht het nou gaan over specifieke polsklachten, dan wil je natuurlijk wel de abductor pollicis brevis en de flexor digiti minimi mee testen.
Ja. Nou, en dan zijn we er volgens mij al door. Oh, en niet helemaal. De behandeling.
Ja.
De behandeling, wij gebruiken zeker voor de behandeling heel vaak de interlink. En dus dat is ook een stukje geheugen wat vaak ontstaat na trauma.
Ja.
En als de oorzaak gelegen is in onze wervelkolom, dus in de cervicale wervelkolom in dit geval, dan is daar een interlink met de onderkant van de wervelkolom. Dus dat wil zeggen, ons occiput is gerelateerd aan ons sacrum.
Mm-hmm.
En cervicale 1 is gerelateerd aan lumbaal 5. Cervicale 2 aan lumbaal 4. Enzovoorts.
Dus ja, dat zijn de zogenaamde Lovett brother relaties.
Ja. En de Scaleni zijn gerelateerd aan de Scaleni.
Aan de andere kant.
Ja. Overigens geldt dat in de interlink, besef ik me nu altijd, voor alle spieren die eigenlijk iets te maken hebben met ademhaling of dergelijke. Dus ook voor de tussenribspieren enzovoorts.
Ja, ik zat net even te kijken, want op 15 en 16 december is Dr. Joe Schaefer nogmaals in Gent om specifiek over de wervelkolom 2 dagen de les te geven. Zoals ik begrepen heb, zijn er nog wat plekken vrij.
Dat begreep ik ook.
Dat kun je vinden op kpnibelgium.com en dan bij
cursussen.
Ja.
Ja, en de clavicula, als het de costoclaviculaire poort betreft, kun je vaak met interlink behandelen via het ligament inguinale.
Mm-hmm.
Aan de andere zijde uiteraard.
Tenzij, maar goed, dat gaat voet te ver voor hier.
Ja.
Ja.
Pectoralis minor heeft een interlink met de musculus iliacus. Vinden we iets ter hoogte van de elleboog, bijvoorbeeld de pronator in de elleboogholte, dan moeten we voor de interlink in de knieholte zijn.
Dus bij de popliteus.
Ja, ik weet ook niet of die spieren, waarschijnlijk wel,
ja.
Maar in ieder geval ongeveer op dezelfde locatie.
Ja.
De radius is met de fibula, de ulna heeft een interlink met de tibia en de pols en de enkel zijn ook gerelateerd aan elkaar.
Duidelijk. Oké, nou dat is deel 1. Deel 2 gaan we het hebben over een orgaan wat mogelijk ook gerelateerd kan zijn aan kansklachten. En dan hebben we het over de longen.
Ja.
En deel 3 gaan we hebben over het hormoon leptine in relatie tot longen en in relatie tot ontsteking.
Ja.
Dus tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.